Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 69, vers 13. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hunne klauw verdelen. En wat er volgt, Psalm 69, vers 13. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen uit Psalm 22, vers 14. Want hij regeert en zal zijn almacht tonen. Hij is zover de blindste heidenen wonen tot hem bekeert. Psalm 22 vers 14, laten we dat zingen na de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting en de kracht van de Heilige Geest. Trouwe God, we danken u dat u deze wereld niet heeft losgelaten en overgegeven aan de zonde en de gevolgen daarvan. We danken u dat u in deze wereld de boodschap van uw genade zendt. We danken u dat u ons vertelt hoe onze toestand is en hoe u reddend en met genade ons tegemoet treedt en ook aanspreekt, ook deze middag. We danken u, Heere, dat wij met zoveel hier bij elkaar mogen zijn en het is ook uw voorzienigheid die ons hier heeft gebracht. Alle dingen leidt u. Alle dingen hebben de plaats in uw raad, ook het samen zijn van deze middag. En als wij dan hier zijn en daarin uw leiding erkennen, dan bidden wij, Heere, dat u ook tot ons spreekt. En dat wij in dat verlangen en met die verwachting naar uw woord en de verkondiging zullen luisteren, om ook heel persoonlijk uw stem te horen en te vragen wat u tegen ons af te vragen. Wat u tegen ons zegt en hoe wij in ons leven daaraan gehoorzaam kunnen zijn. En daarom bidden wij om de opening van ons hart, om de verlichting met de Heilige Geest. We bidden dat allerlei weerstanden en belemmeringen die er zo gemakkelijk kunnen zijn, worden afgebroken. We bidden dat wij niet kritisch zullen luisteren op een manier waarmee wij uw woord willen buitensluiten. Maar Heere, Geef dat wij zo zullen luisteren, zoals de jonge Samuel het zei. Spreek, Heere, uw knecht hoort. We vragen u dat alles in deze dienst in goede orde mag verlopen. Help ook uw dienaar dat hij die woorden gebruiken mag die drager van uw boodschap kunnen zijn. En wij bidden ook om de kracht en werking van de Heilige Geest in onze harten, zodat door uw geest onze harten worden wedergeboren. En zoals we dat gezongen hebben, we tegen elkaar kunnen zeggen, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Heere, zo zien wij op tot u. We zijn met velen en we danken u daarvoor. We danken u ook dat de studenten van Ichtis bij ons zijn. En Heere, zo mogen we ook voor elkaar bidden. En soms weten we van elkaar als studenten wat er in andere harten leeft. Soms weten we van elkaar dingen die besproken zijn op de Bijbelkring of op andere momenten. En Heere, we bidden ook dat u met uw kracht en uw geest in ieders hart werkt. En dat we straks ook een goede preekbespreking mogen hebben. En dat u ook daarbij aanwezig wilt zijn. U kent onze levens. En we bidden, Heere, dat ons leven mag staan in het licht van uw bedoeling. Waarvoor u ons gemaakt en geschapen hebt. We bidden dat de kracht van wedergeboorte, van levendmaking in ieders hart aanwezig mag zijn en daarin grootse dingen mag teweeg brengen. Heer, we bidden ook voor Megan, bij Jos en Els en de kinderen van hun gezin. We danken u dat zij voorlopig nog niet hoeft te worden afgestaan en dat ze hier nog kan blijven. Misschien voor langere tijd, Heer, we weten het niet. Maar we danken u dat Megan hier een plaats heeft, zo jong als ze is, in een gezin waar ze de warmte en de liefde van Jezus Christus zelf mag ontvangen. En we bidden dat u bij dit gezin bent en hen helpt om belangeloos lief te hebben, zoals Christus ook heeft lief gehad. En we bidden, Heere, dat u uw genade ook naar dit kleine kindje, naar Megan, uitstrekt. En we leggen ook de toekomst voor u neer, dat u haar leven leidt. En dat ook zij door u geschapen en voortgebracht in uw genade mag delen. We bidden, Heere, voor zoveel kinderen in deze wereld die ontheemd zijn, die alleen zijn. Telkens weer horen we de berichten van oorlogen, van spanningen in de wereld, van botsingen. We denken ook aan Syrië, waar zoveel gaande is. Heren, wat zijn er veel mensen die daar onder lijden. Wat zijn er veel kinderen ook die beschadigd zijn. Maar Heren, trouwe God, ontferm u ook over hen. En wij weten vaak niet hoe, maar toch, we bidden ook voor hen en ook voor de Syrische vluchtelingen die er in ons land zijn. We bidden dat wij zo als gemeente de boodschap die we deze dag horen mee mogen dragen in onze harten, in onze levenswandel, in onze gesprekken, en dat uw genade door ons heen ook zichtbaar en merkbaar in anderen mag zijn. Geef ons zo een goed samen zijn. Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Wij gaan nadenken over de catechismus zondag 3. We zijn kort geleden weer gestart en in de middagdiensten denken we na over de catechismus. Ik heb nog even gedacht, zal ik het veranderen, maar ik dacht waarom ook. Het is ook goed om met elkaar nu in de prediking en straks ook in de preekbespreking over de catechismus na te denken. Er staan hele indringende en ook hele mooie woorden in deze zondag, zondag 3. Maar voordat wij dat gaan lezen, openen wij het woord van God en gaan we een stukje lezen uit Lucas 15. Lucas 15, in dit hoofdstuk vertelt Jezus een aantal gelijkenissen waar het terugkerende thema de vreugde in de hemel is over een zondaar die zich bekeert. Eerst is er de gelijkenis over het verloren schaap, dan over de verloren penning en dan over de verloren zoon. En die derde is de langste, laten we die samen lezen, in ieder geval het eerste gedeelte ervan. Lucas 15, wij lezen vanaf vers 11 tot en met vers 24. En hij, dat is Jezus, en hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tot de vader, vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft daar zijn goed doorgebracht, levende overdadig. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde zei hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doe het hem aan en geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten en breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Tot zover de schriftlezing, aansluitend de catechismus zondag 3. In zondag 2 is gesproken over de eis van God om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. En in vraag 5 is gezegd dat wij dat niet kunnen, maar dat wij integendeel de neiging hebben om God en onze naaste te haten. En vraag 6 sluit daarbij aan. Heeft dan God de mens zo boos en verkeerd geschapen? Antwoord nee, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht zou kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Antwoord uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur zo is verdorven geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Vraag 8, maar zijn wij zo verdorven dat wij gans onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Het antwoord is ja, tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Tot zover. Wat moet ik van mijzelf weten? Wat moet ik van mezelf weten? Laten we dat boven de preek schrijven. Drie dingen. Ten eerste, weet hoe je bedoeld bent. In de tweede plaats, weet hoe je geworden bent. En in de derde plaats, weet hoe je wedergeboren wordt. Wat moet ik van mijzelf weten? Ten eerste, weet hoe je bedoeld bent. Vraag en antwoord 6. God heeft ons zo geschapen met het doel dat wij in de zaligheid zouden delen, hem zouden loven en prijzen. Weet hoe je bedoeld bent. In de tweede plaats, weet hoe je geworden bent. Vraag en antwoord 7. Hoe wij geboren worden, hoe wij geworden zijn. En dan ten derde, weet hoe je wedergeboren wordt. Vraag en antwoord 8. Laten we zingen uit Psalm 106, Psalm 106, het eerste en het 26e vers. Loof God die trouwe opperheer, geef hem vrolijk roem en eer. Vers 1 en ook vers 26. Geloofd zij Israëls grote God, zijn gunst schenk ons dit heilgenot. Wij zingen het eerste en het laatste vers uit Psalm 106 als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, wij schrijven boven de preek wat ik van mijzelf moet weten. En onze eerste gedachte is, weet hoe je bedoeld bent. Zou ik echt geneigd zijn tot alle kwaad? Het staat wel in de catechismus. Maar is dat zo? Ben ik echt onbekwaam tot enig goed? Papier is geduldig. Je kunt het opschrijven. Je kunt het beweren. Maar zou het nu echt zo slecht zijn? Die vragen uit de catechismus, uit zondag 3, kunnen veel oproepen, veel losmaken. Vroeger was dat zo en nu herkennen we dat nog steeds. Leidt dit niet tot een veel te pessimistisch mensbeeld? Er is toch nog zoveel moois en zoveel goeds in mensen te ontdekken? Als je dit moet geloven, word je dan niet heel depressief? Geloof maakt mensen depressief. Vraag maar aan de psychologen en de sociologen. Zo'n vraag ontkent toch het goede in de samenleving, in de mensen, wat het toch mag zijn. Moeten we juist daar niet een beroep op doen, een appel op het goede dat toch diep van binnen in elk mens aanwezig is? Daar los je toch meer mee op dan te zeggen dat ieder mens de neiging tot het kwaad heeft en helemaal geen goed kan doen. Het is toch gevaarlijk zelfs. Je kijkt op andere mensen neer. Je gaat ze minachten. Jullie, zo gaat dat dan toch. Jullie ongelovige mensen. Jullie zijn slecht. Jullie doen nooit wat goed. Zou dat niet zo kunnen zeggen, gemeente? Ander voorstel. Zou dat niet zo kunnen zeggen dat in ieder mens iets goeds en iets slechts zit? He, niemand is helemaal volkomen goed, niemand is helemaal volkomen slecht. We zitten ergens allemaal ertussenin. He. En ja, als je dat nu van jezelf weet en als je dat van elkaar weet, dat allemaal, we hebben allemaal onze mooie en onze wat minder mooie eigenschappen. We hebben allemaal onze gebreken en tekortkomen. Nou, ik heb de mijne, jij hebt de jouwe. Dat maakt ons toch mild. Kunnen het zo niet afspreken, dan krijg je veel meer mensen mee, christenen, maar ook veel meer andere mensen, dan dat je het zo radicaal en zo eenzijdig neerzet, zoals de catechismus het hier doet. Zijn het geen overdreven woorden die ons op het verkeerde been zetten? En als we het praktisch maken, je zit hier vanmiddag als student en morgen. Stel je voor dat je medestudenten morgen vragen, joh, je bent in de kerk geweest, waar ging de preek over? Ja, het ging erover dat wij allemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ze zien je aankomen. En je denkt van binnen bij jezelf, maar het is ook niet zo. Toch, ik heb medestudenten die nergens aan doen, maar het zijn echt leuke mensen. En ja, soms kan ik daar nog wel een voorbeeld aan nemen. Klopt het wel, wat hier staat? Inderdaad, gemeente, laat ik daar helder over zijn. Ik geloof niet dat we al het goede in mensen, in jezelf, zou moeten ontkennen en wegdrukken. En moeten zeggen, het mag er niet zijn. Helemaal niet. Al het goede dat wij zien in andere mensen, en wellicht ook in jezelf, mag je als goed erkennen. Hoe dan wel? Hoe moeten we deze vraag lezen? Hoe zou het waar zijn wat daar in vraag 8 staat? Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Vraag en antwoord 6 zet in bij hoe wij geschapen zijn, hoe wij bedoeld zijn. Heeft God dan de mens verkeerd en boos, dat betekent kwaad, slecht, geschapen? Heeft God de mens dan zo gemaakt? Nee, is het antwoord, nee, God heeft de mens goed geschapen. De schepping, dit is heel wezenlijk voor het christelijk geloof. De schepping is geen mengeling van goed en van kwaad, maar de schepper is goed en de schepping is goed. Je hoort heel veel vanuit Oosterse godsdiensten en zo, ja, yin en yang, die mengeling van goed en kwaad. Maar de Bijbel wijst dat dualisme af. Nee, de schepping is goed. Goed uit de handen van God voortgekomen. Dat wordt dus radicaal afgewezen. Dat kwaad, dat slechte komt niet bij God vandaan. God heeft ons gemaakt goed en naar zijn beeld geschapen. We lijken op God. We zijn geschapen, zegt het antwoord, we zijn gemaakt voor een relatie met God. Zodat wij God, onze schepper, recht goed zouden kennen, hem zouden liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zouden. De Westminster Catechismus zegt het zo: wat is het grote doel van de mens? En dan is het antwoord: to glorify God and to enjoy him forever. Om van God te genieten. Daar zijn wij voor gemaakt. God heeft ons gemaakt, zegt het antwoord, om in zaligheid, in geluk met hem te leven. Meer dan wie ook, welk schepsel ook, meer dan wat in de schepping ook. De mens is gemaakt om te delen in de goedheid en de vreugde van God. De vaderlijke zorg voor zijn kinderen. De liefde van God voor mij. Daarvoor zijn wij gemaakt. Wij moeten dus, gemeente, wij moeten onszelf niet vergelijken met andere mensen. Maar wij moeten ons allereerst vergelijken met het doel waarvoor God ons geschapen heeft. Wat is de bedoeling van mijn leven? Weet hoe je bedoeld bent. Dat moet de norm zijn. En dan kunnen dingen wel eens anders uitvallen. Eenvoudig voorbeeld uit de Bijbel. Mozes was een schaapherder. Kinderen, 40 jaar lang, hè. Was dat een slecht beroep? Helemaal niet. Abraham was het ook geweest. Isaac ook en Jacob ook. En Mozes was schaapherder. Was dat zo slecht? Nee hoor. Maar toch, hij was bedoeld om kroonprins te zijn. En daarmee vergeleken was het toch wel treurig dat hij slechts schaapherder was. Nog een voorbeeld, vanmorgen hebben we het over sport gehad. Laat ik een voorbeeld uit de sport geven. Een tijdje geleden, de schaatser Sven Kramer. Wat was de bedoeling? Dat hij eerste werd. Maar hij werd het niet. Hij kreeg geen eens een podiumplaats. Nou kun je zeggen, ja, dan hoor je nog steeds bij de beste 5 of zo van de wereld. Ja, maar de bedoeling was dat hij eerste werd. En hij werd het niet. Wij moeten onszelf vergelijken met wat de bedoeling was. En daarmee vergeleken zijn wij mensen een ruïne geworden. Een prachtig gebouw, zo heeft God ons gemaakt. En we zijn afgetakeld en een ruïne geworden. Misschien dat je die vraag wel eens krijgt, hè. Vind jij mij dan slecht, als ik geen christen ben, als ik niet geloof zoals jij gelooft, vind jij mij dan slecht? Wat moet je dan zeggen? Denk eens aan die gelijkenis die we samen gelezen hebben. De gelijkenis van de verloren zoon. Was die jongen nu echt zo beroerd? Laten we eens vragen aan zijn vrienden daar in dat verre land. Is die jongen zo slecht? Nee, helemaal niet. Ze vinden het fantastisch. Hij is altijd gezellig. En hij trakteert altijd met gulle hand. Hij heeft meer dan genoeg geld. Hij deelt ervan uit. Aardige vent hoor. Gezellig. Maar stel die vraag nu eens aan zijn vader. Wat zou zijn vader hebben gezegd? Over diezelfde jongen, hè. Over diezelfde jongen. Die vader zegt: mijn jongen is dood. Mijn jongen is verloren. Ik mis hem. Ik mis hem. Ik zou willen dat hij hier is, maar hij is weggegaan. Hij is heen gegaan. Ik heb hem al zo lange tijd niet gezien. Dat kunnen wij, dat mogen wij ook zeggen. Als wij spreken met andere mensen. Wij hoeven niet van andere mensen te zeggen: jij bent dood, jij bent verloren. Dat zegt God over mensen. Ja, maar ik doe niemand kwaad. Ik heb toch een keurig leventje en zo. Ja, maar wat zegt God van jou? Welke woorden gebruikt God? God de schepper van alle mensen. Mag ik die vraag ook aan jou stellen? Geldt dat misschien voor jou? Keurig leventje. Goeie student. Wat zou God van jou zeggen? Hoe zou God jou aanduiden? Zegt hij misschien ook, mijn zoon is dood. Mijn dochter is verloren. Zegt God dat ook tegen jou vandaag? Ik mis jou. Ik sta op de uitkijk, je bent weg. Ik mis jou. Heb je dan een goed leven? Weet hoe je bedoeld bent. Je bent bedoeld, je bent gemaakt om bij God te zijn. Om bij hem zalig te zijn, gelukkig te zijn. Laat dat de norm zijn. Nou, dit is dus duidelijk, gemeente. Niet God is de oorzaak van de situatie van ons mensen. Het zal wel de omgekeerde wereld zijn. Als de verloren zoon daar bij de varkens trog zit, waar hij niet eens uit mag eten, en zijn vader daarvan de schuld zou geven. Nee, natuurlijk is zijn vader de schuld niet. Dat is hij helemaal zelf. Het is zijn eigen schuld. Moeten wij naar God wijzen en zeggen dat het Gods schuld is, dat wij niet zijn zoals we zouden moeten zijn? Het is onze eigen schuld. Onze eerste gedachte, weet hoe je bedoeld bent. Laten we naar de tweede gedachte gaan, weet hoe je geworden bent. In zondag 2 wordt gesproken in vraag 3 en 5 over gij, over u. Waaruit kent gij uw ellende? Vraag 5, kunt gij dit alles volkomen houden? En is het antwoord in 5, nee, ik ben van nature geneigd. Dus dat gaat over u en ik. En dan gaan we naar zondag 3. En dan gaat het over de mens. Kijk maar naar vraag 6, heeft God de mens zo boos en verkeerd geschapen? Vraag 7, van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Waarom die omslag van u en ik naar de mens? Nou, omdat het over alle mensen gaat. De mens. Alle mensen vroeger, alle mensen nu. En wat er ook gebeurt en hoeveel vorderingen we maken, maar dit is duidelijk, ook alle mensen in de toekomst zijn zo. Dit is echt een geweldig raadsel. Hoe is dat mogelijk dat alle mensen iets in zich hebben wat slecht is? Hoe kan dat dat ieder mens radicaal slecht kan zijn? Misschien dat jullie, ik weet het niet wat jullie allemaal lezen op de studentenvereniging, maar misschien hebben jullie wel eens een filosofiekring gehad of zo. En wat gelezen van Immanuel Kant. Bepaalt geen rechtzinnige filosoof, maar ook hij, door waar te nemen en te kijken wat er in de wereld gebeurt, hij sprak over das radicaal böse. Het slechte in de mens. Wat is dat? Waar komt dat vandaan? In alle mensen, hè, ligt dat misschien aan de opvoeding? Nee, dat kan niet. Want er zijn mensen met de allerbeste opvoeding die je maar wensen kunt en die toch misdadiger worden. Ligt het aan het onderwijs? Dat beweerde Rousseau. Bouw de scholen en je kunt de gevangenissen sluiten. Ook niet waar. Ligt het aan je slechte vrienden? Ligt het misschien aan verkeerde voorbeelden die je hebt? Misschien je moeilijke jeugd of nare ervaringen? Of... Nee. Welk antwoord je ook zoekt, wat je ook probeert te zeggen, maar het komt van binnenuit. Het komt niet van buitenaf, het zit in ieder mens. Hoe kan dat? Dat alle mensen iets radicaal slechts in zich hebben. En de catechisme zegt dan, waar komt dat vandaan? Vraag 7 en het antwoord. Uit de vallende ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva. Adam, hij was de vertegenwoordiger. Hij representeerde alle mensen. Wij lazen pas aan tafel thuis die geschiedenis van David en Goliath. Kinderen, jullie kennen natuurlijk die geschiedenis ook. En dan zegt Goliath, weet je wat, zegt hij, als nu één iemand van jullie gaat vechten tegen één van ons, en dat ben ik dan, dan hoeft niet het hele leger te vechten, maar dat doen we gewoon één tegen één. En zegt Goliath, als ik win, nou dan hebben wij de Filistijnen gewonnen. En als die ander, die Israëliet, wint, dan heeft het hele volk gewonnen. Dat is vertegenwoordiging. Eén iemand. Nou, wie schuif je dan naar voren? De beste persoon die je hebt natuurlijk. De reus Goliath. Hij representeerde het hele volk. Zo heeft God Adam gegeven. En dan moeten wij niet zeggen, ja, dat is niet eerlijk. Dat is wel eerlijk. Als wij zouden moeten kiezen, de beste persoon die wij zouden kunnen aanwijzen. We zouden allemaal bij Adam uitkomen. Adam was de beste. Hij had alles in zich om te doen wat God van hem vroeg. En als hij staande was gebleven, waren we allemaal in één keer gered. En toch is het zo niet gegaan. Hij is gevallen. Hij heeft God niet geloofd. Hij heeft afgodendienst gepleegd, want hij geloofde de duivel. Hij heeft zich in hoogmoed tegen God verzet. Hij heeft heel zijn nageslacht, alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen tot ons aan toe, meegesleept. En sinds dat moment zit die neiging ook in ons. We hebben allemaal de neiging om verloren zoon te zijn. We hebben allemaal de neiging om liever zonder God te leven dan met God. Het is, laat ik nog een voorbeeld noemen. Het is als met een fototoestel. Als je een mooi fototoestel koopt. Echt een heel mooi fototoestel. Waar je prachtige foto's mee kan maken. Dan kan het zijn dat er opeens een kras komt in de lens. En elke foto die je dan maakt, zie je die kras op. Elke volgende foto, weer die kras. Weer die kras. Nou, dat is de zondeval. Dat is er gebeurd. Toen Adam viel, kwam er een kras in ons bestaan. En in ieder van ons zie je diezelfde kras terug. We kijken weer naar onszelf, gemeente. Waar zie je dat terug in jouw leven? Want ik denk dus, ik geloof, dat ieder van ons op een of andere manier iets van die slechtheid terugziet. Ja, dat is waar. Misschien ben je een hele leuke vriend. Maar ben je een slechte zoon? Of een slechte dochter? Misschien ben je een goede student. Waardering van je professoren. Maar je hebt je vriendin bedrogen. Misschien ben je een keurig kerklid. En thuis een tiran. Dat kan maar zo. Misschien ben je goed in je werk. Misschien ben je leidinggevende. Misschien ben je trots op wat je presteert. En toch verslaafd aan porno of aan alcohol. Misschien gaat het in je huwelijk niet zoals je zou willen. En diep van binnen wens je je man of je vrouw dood. Ik hoef de voorbeelden niet te verzinnen. Ze doen zich werkelijk voor. Dat slechte zit in ons en het komt op een of andere manier, op een of ander moment, naar buiten. Laat ik daar dit bij zeggen, gemeente. Er is dus niemand in onze gemeente waar dat niet voor geldt. Waarom zeg ik dat? Misschien dat er hier mensen zijn die iets zouden willen delen met de kerkenraad. Iets willen vertellen dat het thuis niet goed gaat of zo. En misschien denk je, ja, maar ze geloven mij toch niet. Ze geloven mij niet. Wij zullen als kerkraad beloven dat er nooit één geval is, geen enkel lid van onze gemeente, ook niet van de kerkraad, waarvan we bij voorbaat zeggen, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Wat je nu vertelt, dat het slechts van wat die man of vrouw, dat is onmogelijk. Nee, zullen wij nooit zeggen. Misschien is het wel waar. Niemand van onze gemeente is te goed. Niemand van ons is bij voorbaat uitgesloten van dat slechte. Dus als er dingen zijn waarvan je denkt, ik moet dit vertellen, ik moet dit delen, doe het. En uiteraard zullen we moeten onderzoeken of het allemaal zo is. We kunnen niet op geruchten afgaan, maar we zullen nooit bij voorbaat zeggen, dit kan niet waar zijn over deze man of vrouw. Ook dat is een gevolg van wat de catechismus zegt. Ben je daarop voorbereid, gemeente? Laat ik die vraag eraan verbinden. Weet hoe je geworden bent. Geloof je dat van jezelf? Ik lees dat woordje, alle kwaad, geneigd tot alle kwaad. Ik lees dat zo, tot allerlei kwaad. Het is niet dat je alle zonden gaat doen. Misschien ben je voor een bepaalde zonde helemaal niet zo vatbaar. Sommige mensen hebben helemaal geen neiging om vooral rijk te zijn. Andere mensen voelen zich helemaal niet verleid tot andere zonden. Dat kan, dat is prima. Maar allerlei kwaad, allerlei vormen van kwaad kunnen in ons leven aanwezig zijn. En ik geloof dat wij daar eerlijk naar onszelf moeten kijken of voorbereid moeten zijn. Dat er ook in mijn leven opeens zomaar iets naar buiten kan barsten. En dat er iets gebeurt. Ergens, ooit, op een of andere manier. Dat je zegt, ja, dit is waar. Dit geldt ook voor mij. Ook voor mij. We gaan naar onze derde gedachte. Weet hoe je geworden bent, was de tweede gedachte. Ten derde, weet hoe je wedergeboren wordt. Nou, als dat zo is, hè, ik sluit even aan bij wat ik zojuist zei aan het einde van de tweede gedachte. Ja, dat kan mij ook overkomen. Dit zit ook diep van binnen in mijn hart. Hoe ga ik daarmee om, hè? Wat moet ik daaraan doen? Nou, denk je, ik zal alert zijn. Ik zal voorzichtig zijn. Ik zal mij proberen af te schermen tegen het kwaad. Ik hou me zoveel mogelijk aan regels en aan wetten. Ik zal het goede nastreven en het verkeerde vermijden. Ik zal maar zo wettisch mogelijk, zo zwaar mogelijk, zo precies mogelijk proberen te leven. Nou, dat schiet tekort. Uiteraard is het goed, gemeente, om soms heel praktisch een aantal maatregelen te nemen. Laat dat duidelijk zijn. Uiteraard is het goed om mensen in je vriendenkring te vragen om mee te kijken, accountability enzovoort. Goed om te doen. Maar Paulus vertelt in Romeinen 7 hoe dat in zijn eigen leven ging. Hij had alle regels van de wet, alle geboden. Hij dacht dat hij toch wel een heel eind kwam. Maar toen, dat tiende gebod. Gij zult niet begeren. Toen gebeurde er wat, vertelt hij. Toen gebeurde er wat, toen hij besefte dat dat tiende gebod ook bij de wet van God hoort. En niet alleen op het gedrag niveau steekt, maar ook gaat naar de diepte van ons hart. Jaloezie, begeerte, afgunst. Toen heb ik de wet leren kennen, zegt hij. Toen ben ik geestelijk gestorven. Toen ben ik gaan wanhopen aan mezelf. Ja, gemeente, we redden dat natuurlijk niet. Om onszelf een beetje met regels en geboden af te schermen. We kunnen ons niet aan onze eigen haren uit het moeras trekken. We kunnen die relatie met de hemelse Vader niet zomaar zelf herstellen. Want dat is toch wel de bron van al die slechtheid. Wij kunnen niet zomaar die relatie herstellen. Er is maar één manier waarop het wel kan. Het antwoord zegt, tenzij wij door de Geest van God wedergeboren worden. Antwoord 7 heeft het over, aan het einde, over geboren worden, in zonde geboren worden. Antwoord 8 heeft over wedergeboren, nog een keer geboren worden. Een tweede keer, een nieuw begin. Daar ligt het antwoord. Wat houdt dat in, gemeente? Wel, als je wedergeboren wordt, dan word je weer zoals je bedoeld was. de eerste gedachte. Weet hoe je bedoeld was. Wat is wedergeboorte? Dat je weer wordt zoals je bedoeld bent. Een herschepping, een nieuwe schepping, een nieuw leven, leven uit de dood. Allemaal woorden die ook in de Dordtse leerregels gebruikt worden. En wie doet dat nu? Wie werkt die wedergeboorte? Het antwoord zegt, door de geest van God. Wat moet ik doen, zegt iemand, als ik wedergeboren wil worden? Kan ik mij daarop voorbereiden, op de wedergeboorte? Hoe word ik wedergeboren? Nou, dat doe je niet zelf, dat doet de geest van God. Dat doet de geest van God, de Heilige Geest werkt dat. Er zijn heel veel mensen die vinden dat dan toch maar een beetje een ontmoedigend, om niet te zeggen een naargeestig antwoord. Ja, ik kan er ook niks aan doen. God moet het doen, dominee. Ja, de geest van God, de Heilige Geest doet dat. Ik kan er toch ook niks aan doen. Ja, ik zit een beetje klem. Ik moet bekeerd worden, ik moet wedergeboren worden, maar ja, ik kan dat zelf helemaal niet doen. De Heilige Geest doet dat. Wel een beetje nageestig, hè? Ontmoedigend. Je kunt eigenlijk niks anders dan afwachten. Nou, als dat het antwoord is, als dat de reactie in jouw hart is, heb je bewijs geleverd dat de catechismus gelijk heeft. Dat jij geneigd bent om God te haten, te wantrouwen. Wat is dat voor reactie, gemeente? Als God het moet doen, dan denken wij, helaas, ja, dan hebben we niet zoveel kans. He? Als ik het nou zelf mocht doen, dan had ik in ieder geval meer kans dan nu Gods geest het doet. Is dat niet een duidelijk bewijs van het wantrouwen in jouw hart? Dat je denkt dat God dit wel kan, maar dat hij het helemaal niet wil. Integendeel, gemeente, dit is een prachtig antwoord. Dit is zo bemoedigend. Wat wij niet kunnen, kan God wel doen. En hij wil het doen. God kan zo in jouw hart werken, in mijn hart werken, in ons hart werken, dat die verkeerde neiging omgedraaid wordt en een goede neiging wordt. Onvoorstelbaar, God kan dat. God kan zo werken in het hart van een verloren zoon dat hij gevonden wordt. God kan werken in het hart van een dode dochter zodat zij levend wordt. God zorgt ervoor dat wij toch gaan leven, dat wij toch bereiken waar wij voor bedoeld zijn. De zaligheid, het geluk. God doet het. God zorgt ervoor dat weggelopen zonen weer thuis worden ontvangen. Dat die arme jongen rijk wordt. En dat de honger wordt gestild. Weet hoe je wordt wedergeboren. Dat is onze derde gedachte. Het is niet alleen, ja, je moet wedergeboren worden. Maar weet je ook hoe? Weet jij hoe je wordt wedergeboren? Moet ik daar wat aan doen? Moet ik misschien eerst maar stoppen met mijn zonden en mijn verkeerde neigingen en zo? Moet ik eerst maar breken met mijn verslaving? Moet ik eerst mijn gedrag maar aan gaan passen? Ja, ik kan toch niet zo bij God aankomen zoals ik nu ben, denk je? Ik ga proberen mij in ieder geval iets op te knappen en te verbeteren. En dan zal ik vragen of God mij de wedergeboorte wil geven. Nee, het is allemaal veel eenvoudiger. Het is zo eenvoudig. Vraag aan God om de wedergeboorte en hij geeft het. Vraag aan God om de wedergeboorte en hij geeft het. Vertel hem dat je verloren bent. Hij zal je vinden. Erken dat je een zoon, dode zoon bent. Hij maakt jou levend. God doet dat door zijn Heilige Geest. Zo eenvoudig is het. Vertel God dat jij, ja, dat je niets hebt. Dus dan hoef je ook niet te wachten tot morgen of volgende week of over een jaar. In de hoop dat je dan beter bent. Je hoeft niet beter te zijn. Je mag komen zoals je nu bent. Je mag er nu om vragen en God zal het je geven. Ja, maar hoe weet ik dan of ik wedergeboren ben? Hoe merk ik dat, denk je? Laat ik een antwoord geven vanuit die gelijkenis van de verloren zoon. Als jij begonnen bent aan de terugweg naar de Vader, dan ben je wedergeboren. Misschien zijn we op weg. Ja, we zijn op weg. Misschien moeten we die gelijkenis wel zo lezen dat straks eenmaal wij aankomen bij die Vader. Maar als we op weg zijn, gemeente, als we op weg zijn naar de Vader, als dat ons verlangen is om niet weg te lopen bij Hem, maar naar Hem toe te gaan, dan ben je wedergeboren. En dan zegt de Vader over jou: Hij was dood. Hij is levend geworden. Ze was verloren. Ze is gevonden. God zegt dat. Nu ook in de prediking. Als je het zo mag zien, is deze boodschap van wedergeboorte helemaal niet beklemmend. Het is een verademing. Dat Gods Heilige Geest dat doet. Dat Hij dat doet. En daarom een aansporing en daarom een oproep. Laat God doen wat Hij kan. Laat God doen wat Hij wil. Hij wil het. Jouw wedergeboorte. Hoe weet ik dat? Omdat God jou zo bedoeld heeft. Omdat God jouw schepper is. En jou geschapen heeft, gemaakt heeft, zodat je zalig zult zijn bij Hem. God wil jouw herstel. God wil je wedergeboorte. Laat God doen wat Hij kan. Laat Hem doen wat Hij wil. En Hij zal het ook zeker doen. Als je Hem erom vraagt. Die belofte geeft Hij. En dat is de boodschap, gemeente, die de catechismus meegeeft. Radicaal, het is waar. Het is niet een beetje dit en een beetje dat. Een beetje mooie eigenschappen en een beetje wat minder mooie eigenschappen. Het is radicaal vertellen wie wij zijn. Maar ook radicaal in die boodschap van Gods genade. En dat Hij ons vertelt dat wij toch, echt waar, toch ondanks alles wat er in ons hart kan leven, dat Hij toch ons zo maakt, zoals Hij ons bedoeld heeft. Dat doet Hij zelf. Als we zo'n goede God hebben, hoeven we aan de wedergeboorte niet te twijfelen. Als we nu een kwade God hadden, als we nu een grillige God hadden, een onvoorspelbare en een harde God, ja, dan was het allemaal wel moeilijk en ingewikkeld. Maar als wij een goede God hebben, en een genadige God, die zelfs deze verloren mensenmassa niet aan de verlorenheid heeft prijsgegeven, maar ons opzoekt met zijn woord van wedergeboorte. Als we zo'n goede God hebben, gemeente, dan is er hoop voor ons allemaal. Vraag Hem om wedergeboorte. Hij zal het je geven. Amen. Laten we daarvan zingen uit Psalm 40. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en Hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep, de nood op nood bedreigd, Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Psalm 40, vers 1. Laten wij danken en bidden. We danken u, trouwe genadige God, dat u ons bedoeld hebt voor de zaligheid en voor het geluk. En we danken u bovenal dat u ons zelfs nu niet aan ons lot overlaat. En dat u zelfs nu ons nog een keer geboren wilt laten worden, zodat wij toch ons doel zullen bereiken. Heren, we bidden dat wij uw goedheid en genade zullen zien. Dat wij daarom zullen vragen. Dat wij zullen zijn als die verloren zoon. Die zei, ik zal opstaan. Ik zal tot mijn vader gaan. Heere God, we bidden u. Dat niemand van ons ver weg van u zal blijven. We bidden u dat niemand van ons verloren zal gaan. Maar dat wij door uw Heilige Geest worden wedergeboren. We bidden u, Heere, dat wij geen aanstoot nemen aan uw genade. En als u zelf voor 100% uw genade uitwerkt, dat wij dat zien als een belemmering. Vergeef het ons, Heere, als die gedachten ons parten spelen. Maar geef dat wij volkomen zullen hopen op uw genade. Heere, zo heeft het woord geklonken. En geef dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zullen zijn. Onze eigen situatie eerlijk erkennen. Als we weten dat u ons hart kent. En tot u gaan met het gebed om wedergeboorte, levendmaking en zaligheid. Heere, zo was het goed om hier bij elkaar te zijn. U kent ons allemaal, u weet hoe het is. En als wij die genade van wedergeboorte mogen kennen, dan zijn we u daar eeuwig dankbaarheid voor verschuldigd. En we danken u ook daarvoor, Heere. Zoals we dat zongen, dat u ons uit die modderkuil gered getrokken heeft. En ons verlost heeft en de zaligheid voor ogen stelt. Leer ons om ook te leven zoals wij bedoeld zijn. Om de weg naar het Vaderhuis te mogen maken. Wees bij ons ook in de week die voor ons ligt. Help ons in ons werk, in de studie, in alle dingen die weer om aandacht vragen. Breng ons volgende week weer samen in uw huis. En geef ook straks nog een goede preekbespreking en ontmoeting en zing in. We bidden en we danken u dit alles in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 33... Psalm 33, vers 10 en vers 11. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt de zielen van de dood. En vers 11, laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33, vers 10 en vers 11. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.